Ja, vergeef het me alsjeblieft, ik ben een beetje vergeetachtig. En ik heb ook nog een keelpilletje in mijn mond. Ik dacht dat dat op zou zijn ondertussen, maar slechte timing. We hebben al momenten gehad van aanbidding. Momenten waarbij dat we iets uit Gods woord gehoord hebben. We hebben momenten gehad van verootmoediging en blijdschap. Bij het avondmaal hoort ook blijdschap. Nu hebben we een moment waarbij we mogen bewegen. Ik dacht, laat ik door handopstekingen doen, maar we zijn hier nu toch, hè. We kunnen even goed af en toe eens gaan rechtstaan. Ik heb als eerste titel Mijn leven. Wij leven in een postmoderne maatschappij en we zijn al voorbij de moderne tijd, wij zijn al veel moderner dan modern. En in een postmoderne maatschappij, daarin gaat het voornamelijk toch over onszelf. Over onze zelfontplooiing. Wie zijn wij? Wie zijn wij eigenlijk echt? Wat willen wij? En als we weten wat we willen en we gaan ervoor, dan kunnen we het bereiken. Een aantal stellingen, en ik zou eigenlijk willen vragen, gaat u gerust rechtstaan als u zegt, ja, ik ben het ermee eens. En blijft u vooral zitten als u zegt, nee, ik vind het niet goed. Het eerste, het is mijn leven en ik mag zelf bepalen welke keuzes ik maak. Aan u de keuze. Dank u wel, u mag terug gaan zitten. Ik mag, dat is de volgende, hè, kopen wat ik wil, tussen haakjes wel met mijn eigen centen. Ja, dank u wel, ga maar terugzitten. Of blijf staan, hè. Ik mag eten wat ik wil. Ja. Goed. De volgende. Ja, u kan even blijven staan, natuurlijk. Ja. Het zijn allemaal in dezelfde serie, hoor. Dus ik mag kiezen met wie ik omga. Wie mijn vrienden zijn. En, ja. Ja. Ik mag kiezen hoeveel ontspanning ik neem per dag. We hebben allemaal onze verplichtingen, tuurlijk, die hebben we allemaal. Maar naast die verplichtingen mag ik zelf toch kiezen hoeveel ontspanning ik neem. Ja. Zo. We zijn er bijna, hoor. Ik mag kiezen welke soort ontspanning ik doe. Luieren. Tegenwoordig heet dat niet meer luieren, want dat klinkt veel te negatief. Dat is door de jeugd vervangen door...
Chillen.
Chillen, natuurlijk. Hè. Hetzelfde, hè. Even lui, maar chillen. Gamen. Ik heb computeren, tussen haakjes ook schermtijd. Want een tablet, een smartphone, dat is geen computer. Hè. Ja, tuurlijk wel, maar ja. Schermtijd. Dus schermtijd, wat doe ik dan? Sociale media, ik check Facebook bijvoorbeeld. Ik begin daaraan, maar ik weet nooit wanneer ik eindig. Kent u dat gevoel zo? YouTube-filmpjes kijken, je begint daaraan. En sinds die autoplay-functie daarin zit, nou, u blijft kijken. Hè. Goed. U blijft rechtstaan ook, een aantal. Goed. Ik mag uitslapen zolang ik wil. Wel op een vrije dag, hè? Ja. Niet op maandagmorgen, daar hebben we het niet over. Oké. Nog drie. Nog drie, drie leuke. Hele leuke. Ik mag zolang ik wil, op een vrije dag wel, in mijn pyjama rondlopen. Daar sta ik nu echt versteld van, hè. Daar sta ik echt versteld van. Ik heb daar persoonlijk een hekel aan. Dus uit bed, kleren aan. Nee. Ik mag kiezen of ik mijn tanden wel poets. Ja. Only the strong survive, hè. Zijn er maar een vijftal die recht staan. En dan de laatste. Ik mag kiezen of ik mezelf al dan niet was. Ja. Goed, dankjewel. Jullie mogen terug gaan zitten. Ik dacht, hoe kan ik het voor mekaar krijgen dat we en ten eerste geprikkeld worden om ergens over na te denken en ten tweede dat onze bloedcirculatie terug op gang komt zodat we helemaal mee zijn met het verhaal. Wat ik jullie terug kan doen in dommelen. Hè. Goed, het is mijn leven, daar ben ik mee gestart. Maar ik sta blijkbaar toch in relatie tot anderen. Ja, tenzij je natuurlijk op een onbewoond eiland leeft. Maar voor de meeste van ons is dat niet het geval. Dus die laatste drie voorbeelden bijvoorbeeld. Je haar wassen, of nee, gewoon je wassen, je tanden poetsen en in je pyjama rondlopen. Zijn drie duidelijke voorbeelden van ik mag daar zelf wel over beslissen. Dat vond de meerderheid van u toch. Maar dat heeft wel effect, dat heeft gevolgen. Effect op de mensen rondom mij. Als ik bijvoorbeeld mijn haar of mijzelf een hele tijd niet was, dan is de kans heel groot dat als ik daar ergens zit, dat daar rond mij veel plaatsen vrij zijn. Huh? Is de kans heel groot dat mensen mij daarop gaan aanspreken. Niemand van ons zit graag naast iemand die niet fris ruikt. Hetzelfde met je tanden niet poetsen. Als je dat één keer niet doet of twee keer niet doet, geen probleem. Maar als je denkt, ik kom net van de tandarts, voor het volgende half jaar ben ik er vanaf. Je gaat dat toch precies aan de mensen rondom je merken. Hè? Het is mijn leven, maar ik sta in relatie tot anderen. Dat wil zeggen, die keuzevrijheid die wij hebben, die wordt blijkbaar toch nog redelijk beperkt. Want de cultuur waarin wij leven, de maatschappij waarin wij leven, aanvaardt niet alles wat wij willen. Wij hebben rekening te houden met elkaar. En de klasgroep waar ik les aan geef, nee, het is een andere, klasgroep, die was naar toneel geweest deze week. En ik hoorde van een collega, Greet, trouwens nicht van Mark Verstokken, zijn nicht, hoorde ik van, goh, die jongens, die kwamen echt het gevoel met dat gevoel van, goh, wij moeten toch echt van alles. Er is toch echt een heleboel dat wij moeten. En dan zelfs nog niet eens op vlak van schoolwerk, maar in het algemeen, ons dagelijks leven, wij moeten toch eigenlijk van alles. Ik dacht, onzin. Maar toen ik er even later over nadacht, kwam ik tot het volgende. Je moet op tijd opstaan, want je moet op tijd aankomen. Je moet je wassen, want je moet proper zijn en verzorgd zijn. Je moet je tanden poetsen, je moet je netjes kleden. Als je de deur uitgaat, moet je je aan de verkeersregels houden. En je moet dan ook wel links, rechts, links kijken voor je oversteekt. En je moet stoppen als het licht op rood staat. En je moet, en je moet, en je moet. In dat kort tekstje, gewoon uw ochtend voor je de deur uitgaat, moet je al een heleboel. En dan is er nog een heleboel dat ik er niet bij geschreven heb. Wat ook nog moet. Maar we moeten van alles en nog wat. En dat kan soms heel zwaar op ons wegen, dat moeten, die druk, de maatschappelijke druk, de druk die wij elkaar ook opleggen, dat kan misschien soms wel heel zwaar wegen. Daarom ook dat iedereen uitkijkt naar vakantie natuurlijk. Oh, zalig. Niks doen. Ik moet even niks, of toch niet veel. Ja. Die zomervakantie, dat is toch heerlijk. Hè? Wat een rust en wat een zaligheid. Stel u voor dat je nu tijdens de drukte van de gewone schoolweek, van de gewone werkweek, dat je ook die rust kan ervaren. En dat je minder of geen last zal hebben van die moeddruk. Nu, dat is een woord dat ik zelf uitgevonden heb, hè, maar je weet wat je bedoelt. Hè? Dat moeten de hele tijd. Nu, het antwoord daarop is heel eenvoudig. Als in de kerk, bij het kinderwerk of wat dan ook, als er een vraag gesteld wordt, wat is altijd het juiste antwoord? Jezus. Wie geeft ons rust? Jezus. Ja. Een spelletje voor de tieners en de jeugd onder ons. Ik ga een tekst aanhalen uit het Nieuwe Testament, een citaat van Jezus. Ik zeg het eerste woord. Als je denkt, ik ken die tekst, dan mag je meteen rechtop staan, mag je de tekst luidop zeggen. Maar als je mis bent, dan val je af. Dan kan je niet meer meedoen. Dan is het gedaan. Dus het is bunker op. Of je weet het, of je weet het niet. Tieners en jeugd, hè. Alsjeblieft. We zijn hier nu ook met een heleboel uit de jeugd. Dus. Ja, ja. Goed, we starten. Kom. Ik herhaal de regels. Het is voor de tieners, het is voor de jeugd. En... En als je denkt dat je het weet, ga je recht staan en dan zeg je de tekst luid op. Wij luisteren. Een klein applausje. Ja, een andere vertaling, maar ja. Goed. Kom tot mij. Kom tot mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. En ik zal jullie rust geven. Nu, wij weten dat. Wij weten dat Jezus ons dat belooft. Wij weten dat we die rust bij hem mogen halen. Waarom doen we dat dan niet? Waarom laten we dat zo vaak na om onze taken even neer te leggen? Om te zeggen, oké, maar nu moet ik eigenlijk echt stoppen met wat ik moet. En nu moet ik tijd nemen om bij de Heer te gaan. Ziet u, dat is toch een positieve moed, hè? Ziet u, alles is een positieve kant ook, hè? Die echte rust die we mogen vinden, Matteüs 11, vers 28 trouwens, die echte rust, daar spreekt Paulus ook van. Een mooie tekst die ik jullie wil voorlezen. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ook een moedje, hè? Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd en laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God alles wat u nodig hebt en dank God ook al op voorhand, omdat je weet dat je het zult krijgen. God weet wat wij nodig hebben. God zorgt voor ons. Dat belooft Hij. En dan zal de vrede van God, die rust van God, die alle verstand te boven gaat, die we niet kunnen uitleggen, waarom we ons verstand niet bij kunnen, maar die zal ons echt overkomen. En die zal ons hart en onze gedachten in Christus Jezus bewaren. En dat vind ik een belangrijke, dat we dat ons hart bewaren en onze gedachten bewaren. Want het start hier en dan gaat het verder naar ons handelen. Het begint in ons denken en dan gaat het naar ons handelen. Maar waar ons hart is, daar zal ook onze schat zijn. En ik denk dat we, Filippenzen 4 trouwens, dat we naar een andere houding mogen gaan. Een houding die we door de Heilige Geest ingegeven krijgen. Dat ons moeten, dat kan veranderen in willen. En niet ik moet van alles en nog wat, maar ik wil het een en ander doen. En als we daar kunnen komen, dan denk ik dat we een goede start maken. Dat ons willen veranderd wordt. Er zijn een aantal bijbelteksten die aangeven dat het God is die zowel het willen als het handelen in ons teweeg brengt. Zoals ik zeg, het begint bij onze gedachten en dan gaat het naar wat we doen. Maar laat het God zijn die het willen en het handelen in ons teweeg brengt. Filippenzen 2, vers 13. Ik zou graag met jullie even bidden ook. Eerst nog één tekst. Uit Efeziërs 4. Efeziërs 4 werd daarnet al aangehaald, maar nu is het vers 21. U hebt toch over hem gehoord, en dat denk ik dat dat voor ons allemaal zo is. We hebben allemaal onderricht, les gekregen over Jezus. Door Jezus wordt toch duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet afleggen. U kent het beeld wel, de oude mens, de ikgerichte mens, afleggen, wegdoen en de nieuwe mens aantrekken. Die nieuwe mens in Christus. Dat we minder op onszelf gericht zijn en meer op Christus. En dan pas kunnen we ons denken voortdurend vernieuwd laten worden. Willen we even onze hoofden buigen en even bidden. Belang van 's morgens te bidden, Heer, dat kunnen we nooit overschatten. Heer, en we willen onze dag starten, Vader, met een gebed. Heer, wilt Gij mij helpen om vandaag minder van mijzelf en om meer van U te laten zien. Om te midden van alle drukte en het moeten toch Uw rust te mogen ervaren. En dan pas kan ik Uw liefde tonen aan de mensen rondom mij. Pas als Gij mij de juiste verlangens geeft, Heer, dan kan ik U volkomen dienen. Ook vandaag. Amen. Het is toch mooi als we zo onze dag kunnen starten. En ik denk, als u 's morgens het gevoel hebt, ik sta veel te vroeg op, ik ben echt nog moe, ik wil nog slapen, ik heb geen tijd om in mijn Bijbel te lezen, ik heb geen tijd om te bidden. Ik heb het nu niet getimed, maar het heeft minder dan een minuut geduurd. Even zorgen dat je hart en je gedachten, dat die op Christus gericht zijn. En niet op onszelf. Ik weet niet welke gewoonte u hebt. Ik denk dat we, veel van onze jongeren vooral, 's morgens opstaan en als eerste de smartphone even checken. Laten we dat niet doen. Laten we eerst en vooral ons hart en onze gedachten op Christus richten. Ja. Goed, dit was de inleiding tot de prediking. Tof, hè? Het is niet mijn leven, maar het is het leven dat ik door Christus mag leiden. Dat is eigenlijk waar het vandaag over gaat. Tuurlijk is het wel ons leven, want wij zijn onszelf. Maar God heeft een opdracht voor ons. God heeft een andere bedoeling dan dat we gewoon onze eigen verlangens nastreven. En het thema van vandaag is rentmeesterschap. Nu, rentmeesterschap, dat is een moeilijk woord dat we kunnen gaan vereenvoudigen eigenlijk. Het financiële en het zakelijke beheer voeren over de onroerende goederen van iemand anders. Dat is een beetje eenvoudig, hè? Ja. Dus een rentmeester is iemand die zorgt voor de bezittingen, voor de eigendommen van iemand anders. We kennen de gelijkenis wel van de talenten, waar denk ik toch, Matteüs 25, waar Jezus een voorbeeld geeft. Hij zegt van ja, iemand die ging op reis en die gaf aan zijn slaven gaf hij iets in bewaring naar wat ze aankonden. Denk er maar vanaf hoeveel ze aankonden. En ene gaf hij 5 talenten, dus een hoeveelheid geld, de andere 2 talenten en de laatste 1. En degene die 5 talenten gekregen had, die deed daar handel mee, die begon daar handel mee te drijven. En die verdiende, naast die 5 die hij al had, verdiende hij er nog 5 bij. Degene die 2 talenten gekregen had, deed hetzelfde. En verdiende er ook evenveel 2 talenten bij. Die laatste daarentegen, die dacht, mijn heer is echt streng. Ik kan me dat echt niet veroorloven om dat talent, die hoeveelheid geld die hij mij gegeven heeft, om dat kwijt te geraken. En hij heeft het begraven, veilig verstopt. En als zijn heer terugkwam, heeft hij het ook mooi teruggegeven. Alsjeblieft, heer, hier uw talent. En dan zien we ook dat die heer heel kwaad wordt en die zegt van, hoe is dat nu mogelijk? Met alle mogelijkheden die je had, heb je toch niets gedaan. Kijk naar die andere 2, wat zij gedaan hebben. Het is nu mijn versie, hè. Maar kijk naar die andere 2. Zij hebben hun talenten gebruikt, zij hebben die ingezet en dat is vermeerderd. Dat heeft vrucht gedragen. En dat ene had het dan tenminste toch al bij de bank in bewaring gekregen, zodat ik er rente voor had kunnen krijgen. Maar ook dat heb je niet gedaan. Dus rentmeesterschap, hoe gaan wij om met datgene wat ons is toevertrouwd? En ik denk, Bijbels rentmeesterschap, dat is omgaan met al hetgene wat geschapen is. Nu, dat is heel erg algemeen. Ik heb het opgesplitst in een 4-tal andere zaken. Maar alles wat geschapen is, en we kunnen niet beter beginnen dan bij het begin, het grondbeginsel, Genesis 1, waar God zegt, hij zegende de mens en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk. Bevolk de aarde, breng haar onder je gezag, heers over de vissen, over de vogels en alle dieren op de aarde. Ik denk dat het goed is dat we ook weten dat dat heersen, dat dat niet bedoeld wordt in de zin van speelbaas over, maar zorg dat je het kunt beheersen. Beheer het op een goede manier en zorg ervoor dat alles goed blijft. Dat is de opdracht, de allereerste opdracht die God aan de mens heeft gegeven. Het is belangrijk, denk ik, voor ons om te beseffen, en daar gaan we heel hard in tegen de stroom van de maatschappij, maar het is belangrijk om te beseffen dat God eigenaar is van alles. Degenen die aan het opschrijven zijn, notities maken, een aantal verzen die je daarbij kunt vinden, Leviticus 25, Psalm 24 en Psalm 50, daar wordt heel duidelijk gezegd, God is eigenaar van alles. Alles is van hem. Maar, hij heeft gezegd, mijn eigendom, de aarde, dat geef ik aan jullie in beheer, aan ons de mens. Het is belangrijk dat we weten dat we daar ooit rekenschap van moeten afleggen. Op een dag staan we voor God en gaat hij ons vragen, hoe zijn we ermee omgegaan? Met datgene wat ik jou heb toevertrouwd. Aan de ene 5 talenten, aan de andere 2, aan de andere maar 1. Maar hoe ben jij ermee omgegaan met datgene wat je van mij in bruikleen hebt gekregen? Rentmeesterschap is het beheren van wat wij van God in bruikleen krijgen. En dat is een complete andere... dat is een mind switch eigenlijk, zal ik maar zeggen. Dat je zegt, tegenover de maatschappij, waar het gaat over succesvol zijn... Succesvol zijn in de zin van een goede baan hebben en geld verdienen. En het succesvol zijn voor de Heer is helemaal iets anders. De vraag is alleen, willen wij dat ook? Nu, ik heb het opgesplitst in 4 zaken. Rentmeester zijn, dat is je leven in relatie met je medemens en met de natuur. Dat is een eerste punt. Tweede, de geestelijke zaken, de gaven die je hebt, de bedieningen die er zijn in de gemeente of de ambten, hoe worden die ingevuld? Je persoonlijke gezondheid, geestelijk en fysiek. En dan ook middelen. De laatste is misschien wel de moeilijkste. Omdat het daar gaat over onze tijd en over onze bezittingen. Over het geld dat we hebben. Over spaargeld dat we eventueel hebben. Het vermogen dat we hebben. Onze inkomsten. Ik heb daar ook bij geschreven. Onze talenten. Ook dat zijn middelen natuurlijk. Goed, dat eerste. Je leven in relatie met de mens en de natuur... Als christenen, denk ik, weten we sowieso dat het belangrijk is dat we bewust met de natuur omgaan. We zijn echt aangesteld als beheerders over de natuur. En wij mogen van het vruchtgebruik genieten van alles wat geschapen is. En dat kunnen we letterlijk nemen, dat vruchtgebruik. Gewoon eten van wat groeit. Van de vruchten aan de bomen, van de gewassen die groeien. Wij mogen ook gebruik maken van bijvoorbeeld het materiaal zoals hout om ons huis te bouwen. Daar mogen wij gerust gebruik van maken. Dat is geen probleem. Maar wat we niet mogen, dat is de schepping uitputten of vernielen. Dus dat heersen en onderwerpen is het beheren en het in de hand houden. In de hand houden, dat is dus niet de natuur gaan uitputten natuurlijk. Dan hou je het niet in de hand. Ten opzichte van onze medemens, heb ik een tekst vanuit Galaten 6. Laten we dus in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen en in het bijzonder of vooral voor onze geloofsgenoten. Dus ten opzichte van de natuur zijn we beheerders, ten opzichte van onze medemens ook. Hoe gaan wij om met elkaar? Daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Er zijn heel veel teksten die daarover gaan, vanuit het onderwijs van Jezus. Maar kort samengevat, laten we proberen om goed te doen voor iedereen, in het bijzonder voor onze geloofsgenoten. Dan, tweede puntje, de geestelijke zaken, de gaven die we hebben. De geestesgaven die er zijn, de bedieningen en de ambten. Colossenzen 1, vers 25, daar spreekt Paulus over het volgende, dat rentmeesterschap voor hem veel meer was dan alleen maar dat beheer van die middelen. Rentmeesterschap voor hem was in de eerste plaats geestelijk, in de tweede plaats pas materieel. Ik heb het nu over al die materiële, vooral over die materiële zaken, maar die geestelijke zaken, daar wijst Paulus ons op en hij zegt, met het oog op u, de mensen in Colosse, met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd. In de herziene Statenvertaling staat het echt letterlijk zoals het is, de beheerstaak van God. God heeft Paulus aangesteld als beheerder om het evangelie te gaan verkondigen. Opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt, het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar dat nu onthuld is aan de gelovigen. En Paulus zag dat echt als zijn taak. Dat is mijn beheerstaak. Ik ben rentmeester van dat evangelie en daar ga ik voor. En daar is hij ook voor gegaan, geen 100, maar wel 200%. Dan, de geestesgaven. In Petrus 4, vers 10, laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om anderen daarmee te helpen. Zoals het goede beheerders betaamt. De goede beheerders van Gods veelsoortige gaven. Er zijn veel gaven, daarom dat we in de gemeente ook samen zijn. En dat het goed is dat we samenwerken, dat we allemaal kijken naar wat is mijn geestesgave. Waar wil de Heilige Geest mij echt voor gebruiken in de gemeente? Ik weet niet of u dat al ontdekt hebt. Het is in ieder geval wel iets belangrijk om over na te denken en om daar dan ook iets mee te doen, om echt iets te betekenen in de gemeente. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle macht en eer toekomt voor eeuwig. Dus we hebben gehad leven in relatie met de medemens en de natuur, de geestelijke zaken, of de geestelijke gaven. Als derde puntje, onze persoonlijke gezondheid, zowel geestelijk als fysiek. Ik heb daar als eerste tekst bijgenomen dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Dan mogen we weten, ons lichaam is een van de woonplaatsen van God. En hoe bijzonder is dat? Dat God zelf zegt, ik zal te midden van mijn volk wonen. Een profetie die jarenlang gewacht werd op die vervulling. Ik zal te midden van mijn volk wonen. En te midden in ons eigen lichaam, wil God wonen met zijn Heilige Geest. Dat is geweldig, hè? Dat is echt geweldig dat we dat mogen weten. Dat we 's morgens ons daarvoor mogen openstellen. O Heilige Geest van God, God zelf, werk in mij. Werk in mij, werk door mij. Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Er staat wel straffe taal, hoor. De Heilige Geest die in u woont, die je ontvangen hebt van God. En weet u niet dat u niet van uzelf bent. U bent gekocht en u bent betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. Ten opzichte van 20 minuutjes geleden, toen ik begon met het is mijn leven en onze keuzes en ik mag zelf kiezen, en zien we hier toch wel een serieus contrast. Wij zijn gekocht en betaald. Ja, het is ons leven. Wij zijn het. Maar blijkbaar hebben we toch een bepaalde taak. Blijkbaar hebben we toch een verantwoording af te leggen en is het toch aan ons om van dat leven echt te maken wat God bedoeld heeft. Nu niet onder druk, maar door de Heilige Geest. Dat we dat echt met vreugde mogen doen, dat ons moeten in willen verandert. Als laatste onze middelen, onze tijd, onze bezittingen, onze talenten, die zaken. Geld, het beheer van onze inkomsten, ons vermogen. Als we kijken naar wat de Bijbel zegt over geld, dan is dat heel wat. Het zijn maar cijfers natuurlijk, maar ongeveer 1 op de 4 versen in het Nieuwe Testament, nee, in de Evangeliën is het, 1 op de 4 versen in de Evangeliën gaat over geld. Als je heel het Nieuwe Testament neemt, is het ongeveer 1 op de 6 versen dat rechtstreeks of onrechtstreeks aan geld of bezit gekoppeld kan worden. Ongeveer de helft van Jezus zijn gelijkenissen gaan over omgaan met geld. Dus het is wel belangrijk. Het is heel duidelijk dat het iets is dat ons trekt, dat ons lokt en waar we heel snel aan vast kunnen zitten. Daarom is het ook belangrijk, ook al is dat niet altijd gemakkelijk, denk ik, maar het is ook belangrijk dat er over gesproken wordt in de gemeente. Dat we daar wakker voor zijn. Hoe gaan wij om met ons geld, onze bezittingen? In het Oude Testament, daar heerst het principe van het geven van tiende. En dat zien we bijvoorbeeld, dat wordt ingesteld in Deuteronomium. Het geven van tiende. 1/10 deel van je inkomsten sta je aan God af. Of dat nu inkomsten waren van op het land, graan of koren, of van vee dat geboren werd, of in onze maatschappij geld gewoon. 1/10 deel daarvan werd sowieso afgestaan voor het werk van de Heer. En God is daar tamelijk streng in ook. Als we zien, er zijn een aantal versen waar naar verwezen wordt dat als het volk Israël dat niet doet, dat God zich echt kwaad maakt. En zegt, van alles wat je van mij in beheer krijgt, moet je slechts 1/10 afgeven. Van de 10 appels die je krijgt, moet je er maar eentje afgeven. Maar zelfs dat lukt niet. Zelfs dat doe je niet. Als het even moeilijk wordt, hoe gaan we er dan mee om? Als we even geld nodig hebben voor iets anders. Of van de inkomsten vallen tegen, of onverwachte uitgaven. Hoe gaan we daarmee om? Beknibbelen we dan daarop, op dat 10e deel? Ik gooi het maar even in de groep, zal ik maar zeggen. Nochtans zien we, in het Nieuwe Testament, zien we dat daar heel anders mee omgegaan wordt. Ik ga eerst nog een vorige tekst lezen voor deze. In Spreuken 11, vers 24, Oude Testament nog, maar daar staat, er zijn er die mild uitdelen en die nog meer ontvangen. En er zijn er die meer inhouden dan wat rechtmatig is, dus die meer inhouden dan die tiende, maar het is hen tot gebrek. Een zegenende ziel, die wordt verzadigd, en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen. Dus ook in het Oude Testament zien we al van, ja, maar die tiende, dat is geen vast percentage, dat is geen vast bedrag, dat is een richtlijn dat God zegt, dat wil ik jullie echt leren. Dat lezen we in Deuteronomium, hè. Als je Deuteronomium 25 erbij neemt, Deuteronomium 14, pardon, dan staat er dat God dat principe van die tiende instelt om ons te leren om ontzag te hebben voor hem. Maar je mag ook meer geven, daar komt het eigenlijk op neer. In die tekst uit Spreuken, we zien heel duidelijk, staat er in Spreuken, dat er zijn die mild uitgeven en die nog meer ontvangen. En zijn er die minder afgeven dan wat ze eigenlijk behoren te doen en die toch nog gebrek hebben. God zegent het. God heeft de blijmoedige levergever lief. Dat zien we in het Nieuwe Testament. Jezus gaat eigenlijk in het Nieuwe Testament nog een stap verder. En hij zegt dat hij niet gekomen is om de wet en de profeten af te schaffen, maar net om ze in vervulling te brengen. Het koninkrijk van God is gekomen en in dat koninkrijk van God, daar gaat het niet meer om die wetten en om die regels, maar daar gaat het om onze hartsgesteldheid. Daarom ben ik er ook mee begonnen. Het is mijn leven, het zijn mijn keuzes. Dat is vers uit Efeze 4, waarbij ons denken voortdurend vernieuwd wordt in ons binnenste. De Heilige Geest die in ons binnenste werkt en die ons denken gaat vernieuwen. En dan komen we in het Nieuwe Testament en dan zien we dat Paulus daar 2 hoofdstukken aan wijdt. 2 Korinthe 8 en 2 Korinthe 7. 2 hoofdstukken wijdt Paulus daaraan om aan de mensen in Korinthe te zeggen, echt tof wat jullie doen. Ze houden een collecte voor de gelovigen in Jeruzalem. En Paulus zegt, dat is ongelooflijk dat jullie daarmee gestart zijn. En de manier waarop jullie dat doen, de blijmoedigheid waarmee jullie dat doen, dat is echt goed, dat is echt mooi, dat bewijst jullie liefde voor God. En dat is ook een voorbeeld voor de anderen. Want in Macedonië schrijft hij, in Macedonië, daar zijn de mensen, hebben het echt moeilijk, ze zijn arm. Maar jullie voorbeeld heeft hen ertoe aangezet om meer te geven. En sommigen van hen hebben zelfs veel meer gegeven dan wat ze eigenlijk aankonden. Maar God heeft het gezegend. God zegent hen. En jullie waren hen tot voorbeeld. Tot daar het positieve. Maar blijkbaar waren ze gestopt met die collecte. En Paulus zegt, ik wil jullie aanmoedigen, ik wil jullie echt aanmoedigen om daar terug opnieuw mee te starten. Doe dat. Geef opnieuw, zodat andere gelovigen die het moeilijk hebben, zodat zij geholpen kunnen worden. Er zijn twee hele mooie hoofdstukken, waarin ik als sleutelvers eruit genomen heb, laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft. Zonder tegenzin, zonder dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft, wie met een blij hart geeft. God heeft de macht om u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog eens ruimschoots zult kunnen bijdragen aan allerlei goed werk. Dat is een ongelooflijk mooie belofte, dat we mogen weten dat als wij geven, als wij investeren, dat God het sowieso zegent. Dat kan geldelijk zijn, dat we iets terugkrijgen. Dat kan zijn gewoon door rust, vrede en blijdschap in ons hart. Paulus spreekt op een andere plaats, spreekt hij er ook van dat geven dat zo goed is, omdat aan de ene kant de ontvanger gaat God loven en prijzen, en de gever, die wordt er blij van. Dat is zo. Nu, dat laatste punt was niet alleen over geld, maar ook onze talenten. En ik denk dat we mogen beheren en dat we een stuk mogen genieten. Ook van het beheer dat we krijgen. De manier, hoe gaan we ermee om? Onze talenten, onze tijdsbesteding. Ik wou, dat was mijn oorspronkelijke plan, maar dat lukt nu niet. Maar ik wou eigenlijk met jullie een soort oefeningetje doen. Ik ben het voor mezelf beginnen doen. Gaat niet op 10 minuten, dan moet het een paar dagen overgaan. Maar een kleine oefening waarbij ik gewoon mijn week erbij neem, mijn weekschema, en dan even kijk hoeveel tijd besteed ik aan. En dan ben ik een aantal zaken beginnen opsommen. Hoeveel tijd besteed ik aan dat luieren, dat chillen? Hè? Hoeveel tijd besteed ik aan mijn werk? Hoeveel tijd besteed ik aan de kinderen? Aan zaken in het huishouden? Alle praktische zaken. Hoeveel tijd besteed ik aan God? Als ik mijn dag begin, of als ik mijn dag eindig, hoeveel tijd besteed ik echt aan de Heer? Ik weet wel, we besteden doorlopend tijd aan de Heer. Onze gedachten zijn nooit ver weg. We kunnen doorheen onze dag ook onze gedachten op God richten. Maar ik denk dat het toch heel belangrijk is. Een hele mooie oefening voor jezelf. Het is confronterend wel. Maar het is een hele mooie oefening om te kijken van hoeveel tijd besteed ik nu eigenlijk voor het werk van de Heer. En dat kan heel divers zijn. Hè? Dat hoeft niet alleen in de gemeente te zijn natuurlijk. Maar wat doe ik met die tijd, met die gaven, met die talenten die God mij heeft toevertrouwd? Hoe gaan we als beheerder om met alles? Nou, nu, ik wil u daar absoluut niet voor op de vingers tikken of wat. Mijn bedoeling is dat we echt op een hele positieve manier hierover nadenken. Het is mijn leven. Het is wat ik wil. En dan gaan we verder naar, ja, maar het is God zijn leven. In ons en door ons. En dan mogen we zien dat God het ook echt zegent. God heeft de blijmoedige gever lief. Gever niet alleen van geld, maar ook gever van tijd. Gever van aandacht voor elkaar. Gever van het evangelie. Gever van het goede nieuws. God heeft de blijmoedige gever lief. Amen.